Gemeente van Christus, u allen die naar de kerk bent gekomen, zowel leden als gasten, samen met alle anderen die buiten de kerk met ons meekijken en luisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst van dankzegging voor en nabetrachting van het vanmorgen gehouden heilige avondmaal. Voorganger vanavond is dominee Van Lingen uit Bodegraven. Vanavond zijn JV-leden op bezoek bij ouderen om samen de dienst mee te beleven. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de stichting Gaven. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 512 vers 3. Dat begint met de zin, O God, want u bent eindeloos goed. Dat God goed is, was vanmorgen zichtbaar in het avondmaal. En vanavond mogen we weer bij hem komen. Laten we daarom zingen vers 3 van lied 512. We wensen elkaar hier, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 33. U was vanmorgen aan het avondmaal. U was aanwezig bij de Heere. U kreeg genade, barmhartigheid, vergeving van zonde en ook een leven met God toegezegd. Nou, daarom gaan we zingen uit Psalm 33 vers 5, dat u zich mag toevertrouwen aan de Almachtige en aan de wijze raad van de Heere om samen met hem door het leven te gaan. We zingen het vijfde en het zesde vers van Psalm 33. We luisteren samen naar de wet van de Heere onze God en we verootmoedigen ons voor zijn aangezicht. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 79 en dan van het vierde vers, 79 vers 4, na de lezing van de wet des Heeren. En God sprak en hij spreekt de volgende woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijver God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U niet, nog uw zoon of uw dochter, uw dienaar of uw dienares, uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienaar nog zijn dienares, zijn rund nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, wat een rijkdom dat u uw gemeente bij u aan tafel roept. Dat u zegt tegen mensen zoals wij hier zijn in de kerk of die thuis ook meeluisteren, jongeren en ouderen. Kom bij mij aan tafel. Heer, het is eigenlijk niet te begrijpen dat u dat doet, dat u zondige mensen die vanuit zichzelf u niet genegen zijn en ook niet u bewonderen, niet gehoorzaam zijn aan uw stem, maar allerlei dingen doen die ze zelf belangrijk vinden, dat u die aan uw tafel roept en zegt, ik wil graag avondmaal met je houden. Ik wil graag een vreugdemaal en een liefdemaal samen met je delen. Ik ben geïnteresseerd in je leven, wat meer is, ik wil je redder zijn, je verlosser en je een eeuwige toekomst bieden. Kom, ga met mij. Hier en zo mogen we dat horen en heeft de gemeente dat mogen doen, samen met u gegeten. Tekenen van verzoening uitgereikt, brood en wijn, het lichaam des Heren gedeeld en dat ontvangen tot verzoening, tot medicijn voor de eeuwigheid. Heren, en nu gaan ze straks, morgen, de wereld weer in. Doen ze hun werk, ontspannen ze zich, doen ze vrijwilligerswerk, voeren ze gesprekken, ontmoeten ze andere mensen, zien de buren wat ze doen en hoe ze leven. En dan vragen wij u, Heren, of u met ze mee wilt trekken en of deze dienst vanavond daaraan mag bijdragen, hoe we in afhankelijkheid van u mogen gaan en hoe we ook in geloof en vertrouwen met u mogen gaan. Misschien wel een onbekende toekomst tegemoet. Zeker eigenlijk, want wie weet wat er morgen of overmorgen gebeurt. Of wat we volgend jaar, als u nog niet bent teruggekomen, Heer Jezus, zullen meemaken. Welke dingen u voor ons hebt weggelegd. En welke strikken de boze en zijn rijk probeert te leggen. Zodat wij erin verstrikt raken. En zodat wij vallen en struikelen en misschien wel verloren gaan, als u het niet verhoedt. Heere God in de hemel, wij willen u bidden of u vanavond vanuit uw woord en met het zicht op de Heere Jezus Christus ons wilt bekwamen om zo te leven dat we werkelijk christenen zijn. Dat er een getuigenis van ons uitgaat. Dat we het anderen kunnen laten zien. Ik was zondag aan tafel bij God. Ik zat bij hem aan boord. Ik was zijn gast. Hij is mijn gastheer. Ja, hij is mijn Heer en mijn meester. Hij is mijn God en mijn koning. Ja, dat kun je zien. Ja, dat kun je merken aan de manier hoe ze werken, hoe ze spreken, hoe ze doen, hoe ze kijken, hoe ze zorgen. Welke aandacht ze hebben voor medemensen. Ze zijn vast bij Jezus geweest, ze horen bij zijn koninkrijk. Maar Heer, misschien ook niet. Misschien, Heer, waren we ook niet aan de tafel bij u, dachten we beter van niet. Het zou huichelen zijn, het zou niet eerlijk zijn. Mijn leven is niet gericht op God en is niet in overeenstemming met de navolging van Christus. Ik kan niet, ik ga niet. Ik wil dat misschien ook wel niet. Maar Heer, misschien waren we er wel. En zijn we toch niet van plan om met u te gaan, denken we toch heel veel aan onszelf. En misschien waren we er niet en woont u toch in ons hart. Dat kan ook. Maar Heer, mag het dan vanavond openbreken van blijdschap en dankbaarheid dat we u mogen vertrouwen. En dat we ons mogen overleveren, ook al hebben we geen schema van het leven. En hebben we geen plan voor de toekomst. Maar leggen we heel ons bestaan in uw handen. Heere, wilt u zo uw Heilige Geest geven, zodat we uw woord kunnen lezen, zodat we het ook toepassen voor onszelf, zoals u het toepast voor ons, zodat we uw stem verstaan en herkennen, en dat we zo door de werking van woord en geest u mogen volgen, navolgers Gods mogen wezen. Heere, dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan samen luisteren naar een hoofdstuk uit het leven van Abraham, Genesis 24, dat is een heel lang hoofdstuk, 67 versen. Dat is een beetje te veel om dat achter elkaar te lezen, Maar misschien toch wel mooi om dat vanavond nog voor uzelf wat te doen. Nog dat hele hoofdstuk te lezen. Ik pak eruit de verzen 1 tot en met 28. En dan lezen we weer verder bij 54 vers B tot het einde vers 67. En we schrijven boven deze dienst wat een blijdschap in Gods weg te gaan. Kijk, u was vanmorgen aan het avondmaal. Een moment stilte op de weg met God. Maar hij vervolgt zich weer. Het gaat weer door. Hoe ga je door? Wat overkomt je? Welke vragen komen op je af? Nou, wat een blijdschap om in Gods weg te gaan. Of heb ik erbij geschreven. Reizen in de weg van Abraham. Nou, dat is dit hoofdstuk. Het gaat eigenlijk niet over Abraham zelf. Het is wel uit Abrahams verhalen, geschiedenissen. Maar het gaat eigenlijk niet over Abraham. Maar het gaat wel over mensen die reizen in de weg van Abraham. Nou, en u wordt hartelijk uitgenodigd na de bediening van het Heilig Avondmaal. Om in die weg van Abraham, die reis, die vreugdevolle reis met God te vervolgen. En daarom lezen we dus hoofdstuk 24 vers 1 tot 28 en 54b tot 67. En daar lezen we dan. Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de Heere had hem in alles gezegend. Kijk, dat is nou typisch zo'n zin, daar ga ik niet zoveel meer over zeggen, maar dat betekent Abraham gaat sterven. En Abraham bereidt zich voor op wat dat betekent. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, staat hier, maar ik lees liever knecht. De oudste van zijn huis die alles wat hij had beheerde. Leg toch je hand onder mijn heup. Ik wil je laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde. Dat je voor mijn zoon geen vrouw zult nemen. Uit de dochters van de Kanaanieten te midden van wie ik woon. Maar dat je naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de knecht zei tegen hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei tegen hem, wees op je hoede dat je mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heere, de God van de hemel die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die heeft tot mij gesproken en die heeft mij gezworen aan je nageslacht zal ik dit land geven. Die God zal zijn engel voor je uitsturen opdat je voor mijn zoon daarvoor vandaan een vrouw zult nemen. Maar als die vrouw je niet wil volgen, dan ben je vrij van deze eed aan mij. Breng mijn zoon echter niet daarheen terug. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem dat. Daarop nam de dienaar de knecht 10 kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. Nahor, dat was de broer van Abraham, inmiddels al overleden. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Toen zei hij, Heere God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham, mijn Heer, uw goedertierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van je schouder zakken, zodat ik kan drinken en dat zal zeggen, drink en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat u voor uw knecht Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn Heer goedertierenheid bewezen hebt. En het gebeurde voordat hij uitgesproken was, dat zie Rebecca de stad uitkwam die bij Betuel geboren was. De zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Ze had haar kruik op haar schouder. Meisje was erg knap om te zien, een maagd. Geen man had gemeenschap met haar gehad. Ze daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de knecht snel naar haar toe en vroeg, laat mij toch water uit je kruik drinken. Ze zei, drink mijn heer. En ze haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen ze hem genoeg had laten drinken, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen water putten, zodat ze genoeg gedronken hebben. Ze haastte zich, goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Ze putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden dat de man een gouden ring pakte waarvan het gewicht een halve sikkel was en twee armbanden voor haar armen waarvan het gewicht 10 sikkel goud was. En hij vroeg, van wie ben je dochter? Vertel het mij toch, is er in het huis van je vader plaats voor ons om te overnachten? Ze zei tegen hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka die ze Nahor gebaard heeft. Verder zei ze tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer in overvloed en ook plaats om te overnachten. Toen knielde die man en boog zich voor de Heere neer. En hij zei, geloofd zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goedertierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid, naar het huis van de broeders van mijn heer. Het meisje liep snel weg en vertelde in het huis van haar moeder wat er gebeurd was. Nou, dan komt de knecht in het huis van Rebecca en dan gaat ze onderhandelen met haar broer Laban en met haar vader Betuel en misschien ook wel met haar moeder. En dan vertelt hij het verhaal zoals het gegaan is, ook in, bij de put. En dan zeggen zij, ja, wij hebben daar niks tegen te zeggen. Dat is de leiding van de Heere. Het is God. En dan blijft hij daar die nacht. Baat hij zich in die overvloed van voeder en van gastvrijheid, zoals Rebecca dat al had gezegd. En dan staat hij de volgende dag vroeg op. En dan zegt hij, laten we gelijk maar gaan. En dan kijken we 54b, daar staat dat. Ze stonden 's morgens op en hij zei, laat me gaan terug naar mijn heer. Haar broer Laban en haar moeder zeiden daarop, laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven. Daarna kunt u gaan. Maar hij zei, hou mij niet op. De Heere heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan, dan ga ik terug naar mijn heer. Toen zeiden zij, laten we het meisje roepen en haar vragen. Ze riepen Rebecca en vroegen haar, wil je met deze man meegaan? Ze antwoordde, ik zal meegaan. Toen lieten ze Rebecca hun zus en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. Ze zegenden Rebecca en zeiden tegen haar, zus van ons, word tot 10.000 van 10.000 en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Rebecca en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebecca mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachai-Roi. Hij woonde namelijk in het zuiderland, in de Negev. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac. Ze liet zich snel van de kameel glijden. Ze zei tegen de dienaar: wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De knecht antwoordde: dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw. En hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Nou, dat is het woord dat vanavond tot u komt. We willen met elkaar vooral nadenken over vers 12 en volgende. Kijk, daar lezen we dat de knecht met God in gesprek gaat. Hij heeft een moeilijke opdracht. En hij zegt: Heere God van mijn heer Abraham, laat mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham mijn heer uw goede tierenheid. Dat is heel mooi. Hij kan die opdracht niet goed uitvoeren, te moeilijk voor hem, komt er zo nog wel op terug. Maar hij legt het aan de Heere voor. Maar we denken ook even na over vers 58. De volgende morgen, dan vragen ze aan Rebecca, 24 uur geleden wist zij nog van niets. Ga je met deze man mee, zou je dat willen? Nu direct. En dan zegt zij: ik zal meegaan. Nou, daar gaan we het over hebben. Blijdschap in Gods weg te gaan of reizen in de weg van Abraham. En ik vind deze Rebecca eigenlijk de oud-testamentische Maria. En daarom gaan we nu de lofzang van Maria zingen. We zingen de versen 2, 3 en 7. Lofzang van Maria 2, 3 en 7 ter inleiding op de prediking.
straks.
Na de prediking zingen we Psalm 66, het eerste en ook het tiende vers. 66, 1 en 10 zonder nadere aankondiging. Gemeente van de Heer Jezus hier in Wilnis. Ons leven, dat noemen we soms wel de levensreis. De levensreis. En dat woord dat gebruiken we om aan te geven dat we tijdens ons leven heel wat meemaken. Vooral de ouderen die thuis meeluisteren, die zouden dat kunnen beamen. Ja, zeker. Tijdens de reis van het leven maak je heel wat mee. En al die gebeurtenissen zo in de loop van je leven, van dat je een klein kindje bent en volwassen wordt en dat je dan je leven leidt en je werkzame leven en misschien ook wel je reizende leven, dan gaan die gebeurtenissen, die ontmoetingen, maar ook de tegenslag die je kunt hebben, maar ook de vreugde en het onverwachte goede dat ineens plaatsvindt, die werken in op wie je bent. Die beïnvloeden je persoonlijkheid. Die maken je van de mens die je bent. En als het goed is, zo hoort dat wel te zijn, dan word je in de loop van je leven een steeds rijker mens. Als je echt oud bent, hoogbejaard misschien, dan hoor je een rijk en ervaren persoonlijkheid te zijn. Iemand waar een ander nog wel eens graag naar luistert. Dat je zegt, als je bij hem bent of bij haar, dan hoor je woorden waar je wat aan hebt. Ja. Je hebt meer begrip bijvoorbeeld voor anderen gekregen als je ouder bent. Misschien weet u dat ook wel. Als je jong bent, dan kun je heel scherp zwart-wit denken. En dan zeg je, dat is goed en dat is fout. En die kloppen, maar die deugen niet. Maar als je ouder bent, dan denk je, ja, ze zijn wel anders dan ik. Maar ze hebben ook dingen die heb ik niet. En dat is eigenlijk mooi. Dat mis ik. Dan zie je in dat mensen van een andere cultuur of van een ander karakter of van een andere opleiding, ja, dat die ook heel erg goed zijn. Op wie je eerst neerkeek, kijk je dan misschien wel tegenop. En christenen, avondmaalgangers, die hun leven ook delen met de Heer Jezus Christus en met zijn genade, die zouden misschien nog wel weer iets anders verwoorden. Zij zullen waarschijnlijk zullen zeggen dat ze dichter bij God gekomen zijn. Ja, zeggen ze. Vroeger dacht ik ook al dat ik veel met God deed, maar ik heb ingezien dat er nog wel heel wat aan ontbrak. Ben dichter bij God gekomen. Of misschien eigenlijk beter gezegd, God kwam steeds dichter bij mij. Ik mag tegenwoordig aan zijn voeten hem dagelijks ontmoeten. Het brood dat gebroken wordt, dat ontvang ik misschien niet meer aan de tafel in de kerk, omdat ik te oud geworden ben en dat niet meer kan. Maar het geestelijk voedsel wordt mij dagelijks aangereikt. Ik mag de Heere Jezus kennen. Nee, niet dat die oudere mensen zeggen van, wij snappen nu hoe de wereld in elkaar zit, helemaal niet. Of wij begrijpen nu hoe God de wereld leidt, ook niet. Of wij zien nu in waar al die moeilijke dingen voor nodig zijn geweest, heus niet. Maar wel dat ze God in de leiding van het leven hebben leren te vertrouwen. En dat ze inzicht hebben in de relaties van God met mensen om hen heen. En de geneigdheid van het hart is, als het goed is, steeds meer om Christus te volgen. Bij voorspoed, maar ook tijdens tegenslag. Misschien ken je wel van die oude christenen. Misschien ben je nu wel bij ze op bezoek, omdat het zo goed is dat je samen met hen de dienst bij hen thuis wil volgen. En dat je straks misschien, als je nog even er samen over napraat, dat je dan denkt, ja, dit is een echte oude christen of een echte godvruchtige christin en kind van God. Hun leven is helemaal met God vergroeid. Ja, dat lijkt wel zo te zijn. Nou, misschien bent u zelf wel zo'n rijke christen. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Bent u zo iemand die echt het hele leven met God deelt? Ja, prachtig als je zo iemand bent, toch? Maar laat anderen daar dan ook in delen. Dat ook. Ja, dat je kinderen en je kleinkinderen, vooral je kleinkinderen, dat vind ik altijd heel waardevol, dat je die als opa of oma of misschien wel overgrootmoeder inmiddels, dat je die laat zien wie de Heere God voor je is. En wat een vreugde het is een kind van God te zijn. En wat een hoop het geeft om op een hoge leeftijd uit te zien naar de definitieve ontmoeting met God en de Heer Jezus. Die kinderen trouwens, als die wat ouder worden, dat heeft u vast ook al wel eens ervaren als u kinderen hebt, die lijken je dan wel weer meer nodig te hebben dan in de tijd dat ze kort geleden de deur uit waren gegaan. In hun leven wordt het leven ook gecompliceerder. Ze krijgen ook kinderen, die worden groot en die worden alweer volwassen. En dan hebben ze weer meer behoefte aan uw levenservaring. Belangrijk. Zeker uw geloofservaring. Nou, dat die geloofservaring en dat een ander daar ook in gezegend kan worden in jouw ervaring, dat kom ik ook tegen in de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen uit de Bijbel. Ik zie dat in die knecht. Ja, ik spreek echt liever over knecht dan dienaar. Ik vind dit echt even een foutje van de herziene statenvertaling, dat ze dat woord knecht veranderd hebben in dienaar. Want die nameloze man, die doet voor Abraham wat gedaan moet worden. En hij is zijn Heer geheel toegewijd. Hij doet niets anders dan dat wat zijn Heer nodig heeft en waar zijn Heer in gezegend kan worden. Hij doet, zal ik maar zeggen, zoals Jezus het doet voor zijn vader, de knecht des Heren. Ja, de knecht des Heren, waarom heeft Jezus Christus die naam? Wel, omdat als je Jezus ontmoet, je ook exact weet wie de vader is. Nou, deze knecht van Abraham, die vertoont daarmee overeenkomst met Jezus, want als je hem ontmoet, dan weet je ook ineens wie Abraham is, hoe Abraham heeft geleefd, wat Abraham vertegenwoordigde en wat Abraham uitstraalde in zijn omgeving. Want het leven van deze man, moet u weten, die liep langdurig samen met het leven van Abraham. En hij had veel van Abraham geleerd. Hij had Abrahams wandel met God gezien. Hij heeft vooral de manier van omgang van zijn Heer met God waargenomen. Nou, ik denk dat hij er ook wel goed op gelet heeft. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Let je op mensen die de Heer vrezen. En let je bijvoorbeeld ook op de Heer Jezus om te weten wie God de Vader is. Deze knecht, hij lette ook op Abrahams geloof. En hij had ook vast wel het een en ander van het gebed van zijn Heer Abraham waargenomen. Hij had het meegemaakt dat Abraham zijn hart uitstortte voor de Heer of pleitte voor een ander. U moet weten, die heren uit die tijd, zoals Abraham, een belangrijk man, er was altijd wel een knecht in de buurt waar ze ook heen gingen. Misschien heeft deze knecht op een zekere afstand wel het pleiten van Abraham voor Sodom gehoord. Dat hij zei, maar Heere God, U die de rechter bent van hemel en aarde, u zult toch niet de rechtvaardige laten omkomen met de goddeloze. Dat kunt u toch niet doen. Al zou het er maar 50 zijn of 20 of 10 of 5. Ja, en dat had deze knecht zijn hart getroffen, weet u. En dat had hem ook overtuigd. Dat hij begreep, zo is het ware leven van het geloof, zo ga je om met God. Dat kun je dus ook tegen de Heere God zeggen. En je gebed, je mag dus ook verwachten dat de Heere het beantwoordt. Hij had vast ook Abraham en Sara's worsteling met de kinderloosheid meegemaakt. En hij had het meegemaakt dat Isaac werd geboren. En toen had hij het geloof van zijn Heer Abraham in zijn hart gesloten. Ja, en zo is de knecht eigenlijk een dubbel geworden van de Heer. Als je de knecht ziet reizen, dan zie je Abrahams geloof in activiteit. In de knecht ontmoet je de Heer, de Vader. Zo ontmoet je in Jezus God, de Vader. Ja, dat is voor ons natuurlijk ook belangrijk. Avondmaalgangers, morgen bent u op uw werk, morgen ontmoet u mensen weer waar u afspraken mee had. Morgen bent u gewoon weer in de maatschappij. En wat zien ze aan je? Zeggen ze, ja, dat is de Heere God, dat is de Vader van de Heer Jezus die bij deze mensen aanwezig is. Ja, toch wel. Christenen. Die heette niet voor niets naar Christus. Stel je nou eens voor dat ze God morgen en de Heer Jezus niet in u ontmoeten. Dat ze niet bemerken dat u vanmorgen aan het avondmaal was. Dan gaat er toch iets radicaal fout, is het niet? Dan zeg je, nee, dat moet niet, dat hoort niet, dat past niet. Nou, in deze knecht van Abraham ontmoet je Abraham, maar als je goed kijkt, ontmoet je in hem ook God zelf. Hij is een echte knecht. Nou, dan treffen we de knecht biddend aan bij de stadsbron van de stad van Nahor. Tja, heeft een zware opdracht. Hij moet een vrouw zoeken voor de zoon van zijn heer. Een vrouw voor Isaac. Ja, had Abraham gezegd, geen Canaanitische vrouw. Maar één uit de familie van vroeger. Toen ik nog in Haran woonde, daar. Ja, Abraham heeft tegen deze knecht, tenminste dat staat niet in de Bijbel, niet duidelijk gezegd waarom nou geen Canaanitische en waarom nou wel iemand uit Haran. Maar we zouden er een ogenblik samen over kunnen nadenken. Later lezen we toch in de schrift, Mozes zegt dat de Israëlieten ook beslist niet moesten trouwen met Canaanieten. Want zegt Mozes, de grote profeet, ze zouden een verleiding voor je kunnen zijn om God de Heer te verlaten. Dat je ook andere goden dient. Dat je zegt, ik kan er wel bij. Hier in Canaan doen ze het altijd. Ze zeggen dat het nodig is, want anders is er niet genoeg regen. Daar moet Baal en Astarte moeten daarvoor zorgen. Nou, niet dat we nou de Heere gelijk afwijzen, Maar het kan erbij een soort compromisgeloof. Weet u wel, dat je construeert de wereld wat en de Heer wat. Maar niet meer de God van Abraham centraal in je leven als de enige waar je leven om draait en waar je leven uit put. Als water in een bron wat je kracht geeft en moed en deze God die de wereld heeft gemaakt, ere voor zijn majesteit. Niet meer God alleen vertrouwen, de Heer. Maar ook nog andere dingen in je leven zetten, omdat je zegt, ja, zou God de Heer daar wel helemaal voor kunnen zorgen? Zoiets zou Abraham toen al bezig gehouden hebben. Hij wilde een godvruchtige vrouw. Hij wilde iemand die Sara, de aartsmoeder, zou opvolgen, in haar plaats zou zij zijn als de vrouw van Isaac. Dat is een zware taak. Een voorbeeld zou ze moeten zijn voor alle vrouwen in de toekomst. Als Rebecca, een moeder van Israël. Ze zou ook samen met Isaac de zegen van Abraham moeten voortdragen. Of je kunt ook zeggen met dat thema van vanavond, ze zal de levensreis met Abraham ook moeten gaan, in geloof. Niet met tegenzin, ze zegt dat moet nou eenmaal. Maar met blijdschap. Dat ze zegt, het is mijn vreugde om deze pelgrimage met vader Abraham te gaan. Want het is de levensreis naar de grote toekomst. Ja, dat is ons leven. De levensreis met zijn ervaringen en zijn leringen op weg naar de grote toekomst. Toch? Want God de Schepper wordt erdoor geëerd. En het is ook Gods verlangen dat er veel mensen meereizen. Je reist toch mee, is het niet? Reis mee naar de grote toekomst van God. Ja, hoe belangrijk. En op die levensreis met Abraham, die reis van blijdschap, is het gebed een onmisbaar iets. Noodzakelijk. De knecht gaat in gebed in verband met zijn grote opdracht. Nou ja, je zou zelfs wel kunnen zeggen, het is niet zomaar de opdracht van Abraham. Het is eigenlijk de opdracht van God zelf. Ja, dat is het wel. God zit zelf achter die opdracht van Abraham. En die moet die knecht uitvoeren. Hij heeft er ook een eed op gedaan. Ik zal het doen, mijn Heer. Tja. Ja, de grote opdracht, dat is natuurlijk ook het zendingswerk waartoe wij christenen ook zijn geroepen. Om als christenen in de moderne samenleving te functioneren. Misschien werk je wel in Amsterdam of in Utrecht. Het zijn steden waar niet zo heel erg met de Heere rekening gehouden wordt. En heb je toch de grote opdracht om daar als christen te zijn en zo er te zijn dat een ander jaloers wordt. Vragen aan je stelt. Ja. Wat is dat eigenlijk? Dat jij in Wilnis, dat jullie daar nog naar de kerk gaan. Wat doen jullie daar? Waarom doen jullie dat? Ja. En die knecht die voelt het gewicht van die opdracht. En wat doet hij dan? Ja, wat hij niet laten kan en wat hij zijn meester ook heeft zien doen. Dan legt hij die opdracht als het ware bij de Heere terug. Hij zegt, Heere, doet u het zelf maar. Niet omdat hij onverschillig is of dat hij er vanaf wil. Maar omdat hij weet, het is te zwaar. Zorgt u ervoor, ik kan het niet zonder u. Hoe zou ik het zonder u goed doen? Welk meisje vreest de Heer, hoe kan ik dat nou weten? En ze zijn allemaal mooi en ze zijn allemaal misschien lief. En ze zullen ook allemaal wel godsdienstig zijn. Maar hoe weet ik dat ze u vreest, dat ze van u houdt, dat ze haar hele leven aan u wijdt? Hoe weet je dat of iemand echt zich aan God gegeven heeft? Hoe zou je hart te kunnen kennen? En dan een meisje wat je eigenlijk nog niet eerder hebt ontmoet. Wat een opdracht. Elkaars hart doorgronden, dat kunnen wij toch eigenlijk niet, of kunt u dat wel? Soms weten mensen niet eens van zichzelf of ze nou echte gelovigen zijn. Ook rondom het avondmaal hebben nog steeds sommige mensen daar dan een strijd mee. Hoor ik daar nou wel of niet bij? Is dat geloof voor mij? Is dat nou het geloof? Of is dat nou meer een idee of het nadoen van anderen? Omdat ik het nou eenmaal zo geleerd heb dat het goed is. Weet u dat trouwens? Of je echt van de Heere houdt en echt van de Heere bent en ook echt de Heere vertrouwt in voorspoed, maar ook in tegenslag. In eenzaamheid, als anderen er niet bij zijn. Ja, soms beweren we dat wel van elkaar, hè. Zeggen we, dat is een echte gelovige volgens mij. Ja, volgens jou. Maar vaak is dat meer een verlangen dat zo iemand een gelovige is, dan dat je dat nu echt kunt bewijzen. Echt kunt weten. En daarom, omdat dat zo verschrikkelijk moeilijk is, doet deze knecht een beroep, ja, op Gods voorzienigheid. Niet in de zin als een soort voorzienigheidsgeloof, wat sommige mensen aanhangen, maar hij vraagt God om erin te voorzien. Om ervoor te zorgen, betekent dat namelijk in het christelijk geloof. Heere, wilt u er maar voor zorgen. Nou, en dan stelt hij voor om het meisje om water te vragen voor zichzelf. En dat zij dan water in overvloed geeft voor de hele karavaan. Ja, dat ze eigenlijk daarin, in dat overvloedig geven, in dat gunnen aan anderen, in dat zorgen voor het leven van anderen, dat ze daarin iets van de eigenschappen van God laat zien. Noem het Gods karakter, de levengevende God. En dat bidt die knecht. Hij zegt, mag ik in dat meisje, ik zeg het even nu met mijn woorden, mag ik daar uw liefde in herkennen? Dan zal ik weten dat zij het is die u uitgekozen hebt om de vrouw van Isaac te zijn. Weet u, dat is ook wel een tekst die u vast uit uw hoofd kent. Dat staat in Jesaja, die heeft ons dat geleerd. De grote profeet Jesaja, die zegt ergens in zijn profetie, voordat zij roepen zal ik antwoorden. En terwijl zij nog spreken, zal ik horen, zegt de Heer. Nou, dat is honderden en honderden jaren na deze geschiedenis, maar hier gebeurt het al. De knecht is nog niet uitgesproken. En kijk, daar komt Rebekka al aan. Of je de Heere God ook kunt vertrouwen. Want weet je, God is altijd dezelfde. Zoveel jaren voor Jesaja ervaart deze knecht al die profetische woorden. En zoveel eeuwen inmiddels nu na Jesaja en sinds de opstanding van de Heere Jezus Christus is dat nog niet veranderd. Als u werkelijk je hart uitstort voor de Heer en zegt, Heer, ik heb u nodig, ik kan niet zonder u, dan is daar een antwoord van onze God. Kijk maar, daar komt ze de stad uit, Rebekka, de dochter van Betuel, de kleindochter van Nahor, de broer van Abraham, met een kruik water op haar schouder om te putten. Rebekka, even iets over haar naam en ook over Abrahams naam. Kijk, in het boek Genesis, daar komen allemaal taalspelletjes in voor. Misschien heeft u dat wel eens meer gehoord. Ja, het mooiste voorbeeld is de spraakverwarring, denk ik, in Babel. Dat is geweldig, geweldig, zo'n tekst om die te lezen. Allemaal taalspelletje, maar overal in Genesis kom je dat voor. Hier bij Abraham is dat ook. Wat is Abraham, wat is nou het typische van Abraham? Ja, dan had ik eigenlijk u even stil moeten laten zijn om erover na te denken. Hè? Maar misschien kunt u dat even voor uzelf nadenken. Wat is nou het typische van Abraham? Wat maakt hem nu uniek? Dat is nog niet zo gemakkelijk, toch? Wat maakt hem nou uniek? Nou weet u, volgens de schrijver van Genesis is dat de zegen. Oh ja, denk u, dat zou wel eens kunnen. De zegen van Abraham. Ja, in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend zijn. En dat woord zegen, dat is in het Hebreeuws barak. Barak. B en R zijn daar belangrijke letters van. En die draagt Abraham in zijn naam mee. Abraham is de gezegende van de Heer. En nu komt Rebecca. Daar komt ze aan. Ze heet Rebecca. Zij draagt ook de B en de R mee in haar naam. Zij mag ook de gezegende van de Heer zijn. Mooi. Nou, ze ziet er ook buitengewoon uit. Ja, heel, heel lief. En heel knap. Een plaatje om te zien. Een zeer jong meisje. 16 jaar of zo, denk ik. 15 misschien zelfs nog. En vrolijk. Dat is ze ook. En blij. Een moedige tiener, zouden wij zeggen. Dat is ze. En het leven spat eraf. Zo, zo mooi. En ze heeft ook... Ja, dat is voor ons mensen wat moeilijker vast te stellen, maar dat blijkt de komende dag wel. Ze heeft ook iets heel teers. En ook iets heel van vertrouwen op God. Daar is nou die knecht juist zo in geïnteresseerd. En in die tijd, ja, ze was pas 16 jaar, wij zouden zeggen, wacht nog maar enige tijd. Maar toen de tijd was je dan geestelijk voldoende gegroeid, als je tenminste gezond opgevoed was, voor het huwelijk. Ook dat blijkt morgen wel. En dan doet ze wat de knecht heeft gevraagd. Hij zegt, mag ik een beetje water drinken uit je kruik? En ze zegt, ja hoor. Alsjeblieft, en ik zal ook natuurlijk al uw kamelen drinken. En ze holt weer naar de put, ze moet naar beneden en ze klimt eruit. En ze is actief en ze is sterk en ze is lenig. En ze blijft maar bezig. En als de knecht vraagt, is er ook voer bij jullie? En kan ik ook overnachten bij u? Zijn jullie ook gastvrije mensen? Dan zegt ze, meer dan genoeg. U bent hartelijk welkom. Ja. Water geven in de woestijn, weet u, dat is voor het leven zorgen. En overnachting bieden in de eenzaamheid, dat is mensen voor het leven beschermen. En dat vloeit zomaar uit haar leven. En dat is nou precies waar de Heere God zelf, die de zegen geeft, voor staat. En het is ook altijd nog een blauwdruk trouwens voor ons christenen. Gastvrijheid. En zorgen voor iemands leven. Dat is ook een blauwdruk voor de ware christen. Ja, voor de avondmaalganger, zeggen we vandaag. Kunnen we misschien ook nog wel iets van leren? Mag het ook een onsje meer? Laten we het ook zo doen. Nou, en dan die onderhandelingen, daar heb ik vanavond niet zoveel tijd meer voor, maar die lopen ook goed af. Er zit ook nog een ontdekking in, dat doet de schrijver van Genesis ook nog even. Of misschien deed de knecht die ontdekking ook wel. Oh ja, gastvrijheid. Maar in die gastvrijheid sluipt soms onder ons mensen ook nog wel eens egoïsme. Dat mensen alleen op hun eigen winst letten. Dat komt toch ook voor. De Heilige Geest wijst er in dit verhaal op een onaangename manier op. Hij laat even naar binnen kijken in het hart van Laban. Maar Rebecca wordt de volgende morgen gevraagd of ze al direct wil vertrekken. Tja. Nou, dat is natuurlijk nogal wat. Gisteren morgen wist ze nog van niks. Tegen de avond heeft ze pas de knecht voor het eerst ontmoet. En het is toch best wel te begrijpen dat haar moeder zegt, en Laban onderstreept het nog eens een keer, nou gelijk vandaag weg. Mogen we even nog aan de gedachte wennen alstublieft. Er is genoeg voeder en u kunt de komende dagen uzelf dezelfde kamer gebruiken waar u vannacht was. 10 dagen, dat mag toch wel. Er zijn zelfs verklaarders die zeggen, ja, dat is maar een symbolisch aangeduid getal, 10 dagen, daar bedoelen ze minstens een jaar mee. Nou, moeders, u kunt het toch wel begrijpen, toch? Moet je voorstellen dat je dochter al gaat. Nou, zegt er iemand, want de knecht volhardt, hij zegt, nee, de Heer heeft mijn weg voorspoedig gemaakt, laat me gaan. En dan zegt iemand, laten we het Rebecca zelf vragen. Nou, dat vind ik ook een heel mooi stukje in deze geschiedenis, want wij denken van die tijd van vroeger, vrouwen hadden niks te zeggen, een jonge meisje al helemaal niet, ze werden uitgehuwelijkt bij het leven tegen hun zin. Maar kennelijk lag dat genuanceerder. Ze mochten daar toch zelf ook een mening over hebben. En ze vragen aan Rebecca, Rebecca, wat vind jij ervan? Tja. En dan zegt Rebecca kort en goed, ik zal meegaan. Ik ga mee. Vandaag? Vandaag. Weet je wel wat je zegt? Jazeker. Ik ga in het geloof. Want weet u, zij draagt de zegen van Abraham met zich mee. En door die zegen van Abraham in jou zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Jouw nageslacht, dat die unieke spruit die uit je voort zal komen, zal de Messias zijn, de redder, de verlosser van deze wereld, die de mensheid op een hoger plan, op een eeuwig plan zal plaatsen, in ware vrede en in ware gerechtigheid, zonder smet of rimpel in zuiverheid. Zij draagt die zegen van de Heere met zich mee. En ze zegt, ik ga. Maar Rebecca, weet je wel wat je gaat overkomen? Je kent je man geen eens. En je kent het land niet waar hij woont. Je kent de gewoonte van die streek niet. Het is een andere cultuur misschien. Is dit nou wel veilig? Is dit wel betrouwbaar? Weet je wat je doet? Ze zegt, nee, ik weet het niet. Ja, ik weet het wel. Ik volg de Heere, ik vertrouw de God van Abraham. Ik ga mee als hij zijn grote daden in mijn leven wil doen. Ik ga gelijk. Meneer, zegt ze tegen de knecht, zadel uw kamelen maar, ik zadel de mijne en met mijn jonge dochters ga ik u volgen op weg naar de grote toekomst. Kijk, dat is nou echt de weg van het geloof gaan. En dat is iets dat ons christenen van de 21ste eeuw, die zelfs aan de tafel zijn geweest, zeer zou moeten aanspreken. Geloof in God en vertrouwen op zijn belofte. Niet alles hoeft in beton gegoten te zijn, dat we zeggen, nou, dat is zo goed, dat klinkt, er is ook nog een veiligheids- of een uitvluchtmogelijkheid overdacht en besproken en beschreven. Zo durf ik het wel aan, nee, maar je overgeven in de hand van God. zonder dat je precies weet of helemaal niet weet zelfs hoe het zal gaan. Wat heeft God voor me klaar liggen morgen en overmorgen en volgend jaar? Ik weet er niets van. Maar we volgen de Heere en we vertrouwen op zijn woord. Ja, dat is wat gaan met Abraham betekent. Want hij wist er ook niks van toen hij uit Ur der Chaldeeën vertrok. Hij ging ook maar waar God hem wijzen zou. Ik hoef het niet te weten. Ik mag het aanvaarden. God zelf geeft ter zijne tijd de bekwaamheid wel. Hij die zijn eigen zoon gegeven heeft is te vertrouwen. Hij is onze vader. Hij is de vader van Jezus. Hij heeft een rijke toekomst beloofd aan mensen die door eigen schuld in chaos geraakt zijn. Maar je mag in hem verlost zijn. Rebecca, ze gelooft. En als Maria geeft ze zich over aan het woord des Heren. Hoe komt Rebecca aan dat geloof, vraag je je af. Zou ze het van haar ouders hebben meegekregen? Ik heb er zo mijn twijfels over, u niet? Die Betuel, haar eigen vader, dat lijkt echt een man zonder karakter. Hij kan zich nauwelijks er nog mee bemoeien trouwens, met deze belangrijke beslissing in het leven van zijn dochter. Nou, haar moeder die heeft geen naam gekregen. Als u het hele Bijbelboek Genesis nog eens goed leest, en trouwens ook wel andere gedeelten uit de schrift, een naamloze, dat is meestal iemand die kleurloos is. Die is niet belangrijk. Ja, de meest opvallende in dat gezin, dat is broer Laban. Nou ja, die komt er echt niet zo goed vanaf, vindt u wel. Dat is iemand die is op het aardse goed gericht. Hoe meer, hoe liever. Ten koste zelfs van je familie zou later Jacob ondervinden. Nee, Rebecca, ze kiest zomaar voor de geloofsgang van Abraham. Waar heeft ze dat nou gezien en waar heeft ze dat nou geleerd? Ja, zou je zeggen, dat is ongetwijfeld waar ze zat van God geleerd hebben, vast. Dat is natuurlijk het goede antwoord. Maar God, hij gebruikt wel mensen en omstandigheden. Weet u, ik denk dat ze het in de knecht heeft ontdekt. Hij liet in heel zijn gedrag Abraham zien. En in Abraham ook iets van de liefde en de trouw van God. En dat slaat bij Rebecca naar binnen. En dat volgt ze vervolgens met overtuiging. Dat is het opstaan uit de duisternis van ons mensen naar het wenkende licht van God. En ik zou u willen vragen, nou namens mijn meester, om ook zo op te staan in het leven en de weg met God te gaan. Te vervolgen na het avondmaal, of als je nog geen weg met God ging, om vanaf nu die weg met de Heere te gaan in geloof en vertrouwen. Ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Je bent in goed gezelschap. Ja, van Abraham. En van Rebecca. En van David. En van Jeremia. Ja, ze hadden het niet altijd breed. Dat niet. En van Maria natuurlijk. De moeder des Heren. Zie de dienstmaagd van de Heer. Het is mijn grote vreugde dat er mag gebeuren wat u gezegd heeft. En van de apostelen. En van Timotheus. Ja, je bent in het gezelschap van Jezus Christus. Hij stond ook op. En als Jezus opstond tijdens zijn leven, dan wist je dat er grote dingen gingen gebeuren. Hij stond zelfs op uit de duisternis van de dood. En in de diepste momenten van zijn bitter lijden verheugde hij zich in wat er na de opstanding uit de dood zou plaatsvinden. De redding van ontelbare mensen. Ja, Jezus stond op. En de gelovigen staan met hem op. En ze vervolgen hun reis met vreugde. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heer God, hartelijk bedankt voor deze zondag. Heer, de gemeente mocht bij u te gast zijn. Dat is een rijkdom. Dank u wel. Dat u zo, Heer, zondaren aan uw tafel roept. En dat u ze zalig maakt door het bloed van de Heer Jezus Christus. Zijn offer tot een volkomen verzoening van onze zonden. Heer, we willen u danken voor uw woord. U geeft uw sacrament, maar u gaat voortdurend met uw woord eromheen, zodat wij steeds beter dat sacrament als het medicijn der eeuwigheid leren verstaan. God, u knoopt aan en u gaat mee en geef ons het geloofsvertrouwen. Zoals de knecht dat had geleerd van Abraham en zoals Rebecca het zag bij hem. En toen viel het op zijn plaats en toen zei ze, ik zal gaan, ik zal trekken. Want ik wil de weg van de Heere, van Abraham gaan, de gezegende van God. Heere, mogen we ook zo uw zegen meedragen in de week die voor ons ligt. De mensen die we ontmoeten, gesprekken die we voeren, daden die we doen, zorgtaken, maar misschien soms ook wel eens kritisch zeggen, waarom doe je dat eigenlijk? En kan dat zo wel? En moet dat niet anders? Waar is de liefde in het leven van mensen? Heere, laat ons vanuit de liefde van u mogen leven. Dat we de liefde van de Heer Jezus Christus, waarmee hij zichzelf gegeven heeft en heeft laten kruisigen, dat die ook in ons hart woont. En dat we zo navolgers van u mogen zijn. Heer, we danken u voor deze dienst. En we vragen vergeving als er dingen niet goed waren, onduidelijk waren, of te veel of te weinig, of wat het ook was. Heer, we willen u ook danken voor de broeders en zusters en de broederschap in de gemeente, ook door de generaties heen. Dat ook JV-leden bereid zijn om van tijd tot tijd hun leven te delen met ouderen en ze op te zoeken om ook samen met hen de dienst te volgen. Zodat zij ook van de gemeentelijke saamhorigheid mogen ervaren. Heer, tot zegen van de ouderen en van de jongeren. Tot een wederzijds elkaar zegenen. Zoals die knecht die toch ook al niet zo jong meer was. Dat jonge meisje zegende. En zoals zijn geloof bevestigd werd door haar gedrag. Heere, geef dat we zo als ouderen en jongeren elkaar tot een Christus mogen zijn. Heere, wilt u met ons zijn. En wilt u ons begeleiden. En ook deze wereld, Heere, met al zijn vragen en zijn zorgen, met zijn geweld en met zijn angsten, met zijn leed en met zijn problematiek en met zijn vluchtelingen. En met al die mensen die u nog niet kennen. Heere, zend mensen uit. Vervul ze met uw Heilige Geest en maak uw gemeente breed. Dat bidden wij ook voor de gemeente hier in Wilnis. Tot zegen van het dorp en tot heil van mensen, om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot Psalm 119 zingen. We doen dat in de berijming van Weerklank. Psalm 119 uit Weerklank, de versen 34 en 35. 34 en 35 van Psalm 119. Gemeente, draag met u de zegen van de Heere, draag hem mee naar uw huizen, draag hem mee de week door en draag hem over aan wie God u doet ontmoeten. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.